De Genezers is een podcast van RTV Noord in samenwerking met het UMCG, het Universitair Medisch Centrum Groningen.
De Genezers is een podcast over ziekte en genezing, over dokters en patiënten, over methodes en ontwikkelingen in de medische wetenschap. Deze aflevering gaat over 3D-technologie, een belangrijk hulpmiddel bij steeds meer operaties. Meneer Stulemeijer ontdekte een paar jaar geleden zelf een gezwel in zijn mond.
Eigenlijk constateerde ik zelf iets onregelmatigs met het puntje van mijn tong ergens achter mijn voortanden. En aangezien ik vlak daarvoor, of kort daarvoor, een hele intensieve behandeling had gehad bij een mondhygiëniste en nog voor een nakontrole daar naartoe moest, heb ik gedacht van nou, ik laat er even naar kijken en dan weten we wat het is.
Ja.
En zo kwam het eigenlijk aan het rollen.
Het bevond zich in zijn mondbodem en bleek kwaadaardig. Kaakchirurg-oncoloog Max Witjes wist het met succes te verwijderen.
Zo, meneer Stulemeijer had een tumor in de mondholte. En die zat achter zijn voortanden in de mondbodem. En die groeide daar in de onderkaak vanuit de mondbodem tegen de kaak aan. Dat was op zich was dat goed behandelbaar. Alleen het type tumor is wel vervelend. Dat moet je echt met een operatie weghalen. Dus dat is wel een hele ingrijpende behandeling wat je moet doen.
Ja, en dat is gebeurd.
En dat is bij hem gebeurd en dat is gelukkig ook goed afgelopen. Niet alleen in de uitkomsten, maar ook in dat hij het overleefd heeft. Hè? Want hij is nu in de veilige zone. Hij heeft zijn 5 jaar overlevings gehad.
Dus, ja. En hij is ook heel tevreden, kan ik je uit eigen waarneming melden.
Ja. Ik heb appeltaart van zijn vrouw gehad, dus ik weet het ook. Ja.
Inmiddels zijn we meer dan 6 jaar verder en is de patiënt nog altijd verheugd over wat er toen gebeurd is.
Ik beschouw het eigenlijk als een soort wonder. Toch, ondanks alles.
Ja,
het is natuurlijk techniek en het is kennis en kunde, maar in mijn persoonlijke ervaring is het toch een soort mirakel dat het allemaal kon en zo gelopen is en... het eindresultaat bekijkend, is dat eigenlijk het woord wat het beste bij de situatie past, vind ik.
Ik beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor de zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
Dr. Max Witjes is de genezer in deze aflevering. Hij heeft de afgelopen jaren honderden patiënten kunnen helpen dankzij de 3D-techniek. Wat hem betreft worden dat er nog veel meer. Maar hij loopt tegen de grenzen van de groei aan.
Met de huidige bemanning lukt het niet, terwijl we eigenlijk moeten uitbreiden als je de ambitie zou willen waarmaken. Dus we zijn heel tevreden. We hebben in de afgelopen, om even wat getallen te noemen, we zijn in 2015 begonnen. En sindsdien hebben wij binnen het ziekenhuis, het UMCG, hebben wij een kleine 1300 behandelingen voorbereid met 3D-technologie.
Ja.
En we hebben inmiddels ook een 3D clinical network, zoals we dat noemen, met de noordelijke ziekenhuizen. Vooral nog gericht op de kaakchirurgie, omdat dat voor ons hele makkelijke gesprekspartners zijn. Maar eigenlijk met de bedoeling dat we uit te breiden naar andere specialismen. En daar hebben wij in de afgelopen 2-3 jaar, orde grootte, hebben ongeveer een kleine 300 behandelingen voorbereid voor onze collega's in de regio. Dus als het gaat om dat soort aantallen, dan zijn wij heel tevreden.
Ja, maar dit zijn wel de grenzen van de groei, als ik je zo hoor.
Nou ja, we hebben gewoon mankracht. Dat is dan wat je nodig hebt. Hè. Om zeg maar meer te blijven bedienen, dan heb je echt mankracht nodig.
Is het nu ook zo dat er steeds meer specialismen zich melden en zeggen, Max, help ons?
We krijgen heel vaak vragen. En dat begint vaak met een onderzoeksvraag. Dus het is vaak een vraag van, kan ik mijn techniek, kan ik mijn behandeling verbeteren? Of ik heb hier een bepaald scanapparaat of een bepaald materiaal, kan ik dat gebruiken? Dus de vragen komen van verschillende hoeken. Maar het is wel, dus het is niet altijd, begint niet altijd met een patiëntenprobleem, maar heel vaak wel hoor. Maar soms ook, vanochtend heb ik een overleg gehad met bijvoorbeeld een wetenschapper van de rug. van de Faculty of Science and Engineering, hè, dus de engineers. En die hebben ook allerlei technologie en materialen waar ze zeggen, well, goh, zouden we dat niet in jullie systeem kunnen gebruiken om bijvoorbeeld bepaalde dingen te optimaliseren die jullie aan het maken zijn.
Ja. En dan zeg je, nee, dat kan niet, want we lopen tegen onze grens aan.
Nou, dat dan ook weer niet. Maar je moet wel heel erg op zoek naar funding bijvoorbeeld. Dat is heel belangrijk, hè, dat je dus geld krijgt voor je onderzoeksideeën. Als het om patiëntenzorg gaat, ja, dan zitten we nu tegen een soort grens aan van de dingen die we kunnen. Dus dat moet je met mankracht uitbreiden. Maar goed, daar zit dan ook een model aan waar je inzichtelijk moet maken, hè, hoe je dat terugverdient bijvoorbeeld.
Wat is je, en dat bedoel ik niet flauw hoor, maar wat is je beste verkoopargument als het gaat om mensen bereid te vinden om meer geld daarin te stoppen?
Zo, het beste argument om 3D-technologie te gebruiken is de voorspelbaarheid van een behandeling. Dat is echt dus de voorspelbaarheid waarbij je iets van tevoren bedenkt voordat je een behandeling inzet. En dat je dan allerlei hulpstukken maakt zodat je dat kan gebruiken in een operatie, tijdens de operatie ook precies kan uitvoeren wat je van tevoren bedacht hebt. Dat is het grootste en daar zit de grootste winst in voor onze technologie op dit moment. En die voorspelbaarheid die maakt dat je dus iets kan bedenken van tevoren waar je met een groep over praat. Van nou, zo moet het worden. Een bepaalde reconstructie of een bepaalde behandeling waar je zegt, zo moet je er naartoe. En dat je dat dan ook uit kan voeren zoals je het bedacht hebt. Dus dat het niet meer van het moment en van de, nou ja, hoe de pet staat van de chirurg, om het zomaar even plat te zeggen, dat het daarvan afhangt. Maar dat het eigenlijk van tevoren zo bedacht is dat je dat ook zo uitvoert. En dat het dus ook niet meer uitmaakt wie dan de operatie doet. Als je allemaal dezelfde vaardigheden hebt, dan zou je in principe bepaalde behandelingen op een bepaalde manier kunnen uitvoeren met hetzelfde resultaat.
Ja, de eerste dag zijn we inderdaad ook wel ongeveer daar een dag geweest. En dan krijg je een multidisciplinair spreekuur, waarin allerlei disciplines de revue passeren. En je dus als patiënt ook de revue passeert bij de diverse disciplines. En dan wordt er aan de hand daarvan, wordt hij dus. En er wordt dus ook zeer goed uitgelegd wat de mogelijkheden zijn en de risico's ook wel, maar de technische mogelijkheden kwamen op mij toen zo positief over dat ik er eigenlijk geen angst voor heb gehad en in goede handen wist.
Ja, dat klinkt heel stoer, maar was dat toen echt zo?
Ja, zo zit ik in elkaar. Ik was niet echt bang, nee. En ik misschien dat het een beetje simplistisch is, maar ik beschouwde het als een soort mechanische ingreep van hè, dit onderdeel of dit gedeelte. En dat eigenlijk was de detail bleek pas na de hand, want toen werd er gemeld dat er geen uitzaaiingen waren. Maar zoals het zich presenteerde, was het, nogmaals, simpel gezegd, dit eruit zagen en iets er anders erin zetten. En dat bedoel ik met mechanisch.
Wat meneer Stulema heeft meegemaakt is dat zijn tumor die zat tegen de kaak aan, tegen zijn onderkaak aan de binnenkant. En daar moest eigenlijk een stuk bot tussenuit worden genomen. En dat kun je herstellen op verschillende manieren. En eigenlijk de standaard in de wereld sinds de jaren 80, denk ik, van de vorige eeuw, is geïntroduceerd in die periode, is eigenlijk wel dat we dan een stukje bot lenen van, lenen is niet het goede woord, maar we transplanteren het. En transplanteren het dan naar het defect in de kaak. En die transplantatie die kan met verschillende botstukken gebeuren, maar de meest gebruikte in de wereld is het kuitbeenbot. Dat is het makkelijkste transplanteren en het beste vormen.
Is er nog een gedachte achter waarom dat zo is? Dat blijkt gewoon uit de praktijk zo te zijn.
Ja, dat heeft te maken met de balans tussen hoe goed het te gebruiken is in de kaak. Dus hoe makkelijk het past aan de vorm van de bestaande kaak. Het heeft ook te maken met de bijwerkingen van de operatie aan het been. Dat die goed op te vangen zijn gemiddeld. De voorspelbaarheid vooral. Dat is ook belangrijk. Dus dat je weer weet van nou, als ik dat neem, dan weet ik in ieder geval wat voor soort operatie ik heb. En het komt ook wel voor dat dat niet kan. Dus dat je dat botstuk niet geschikt is en dat je moet uitwijken naar een ander botstuk. Of dat het helemaal niet wil met een botstuk. Dus dat je het defect alleen maar verbindt met bijvoorbeeld een metalen verbinding. Dus een plaat. Dus dat zijn allerlei uitkomsten. Maar het mooiste is als je er een botstuk in kan zetten wat getransporteerd wordt van het eigen lichaam. Zodat dat weer kan vergroeien en eigenlijk weer gaat functioneren als normale kaak. Maar ook weer spieren en alles aan kan hechten.
Ja, maar jullie nemen niet zomaar hop een stukje bot. Daar wordt het een en ander mee gedaan, zeg ik.
Ja, als je een kaak, een onderkaak vooral reconstrueert, zoals dat dan heet, dan heb je eigenlijk een vorm na te bootsen en het kuitbeen is recht. Maar de onderkaak is natuurlijk, heeft eigenlijk een soort U-vorm. En dan met de kin het kleine stukje, het verbindende stukje, en dan de lange poten van de U naar achteren toe. En die U-vorm die moet je nabootsen. En dat is uit de hand is dat best lastig. Want tijdens een operatie heb je geen referentie. Als je de tumor hebt verwijderd, heb je ook een stuk kaak verwijderd. Ja, en dan heb je niet echt goede referentie van hoe lang, hoe ver, hoe breed moet ik het bot er nou inzetten. En dat gaat dan op het timmermans oog. Dus de ene is daar wat beter in dan de ander. Hè. Dus daar heb je wel natuurlijk een verschil. Maar de uitkomsten in functie of in esthetiek, die zijn natuurlijk heel verschillend. Als je allemaal verschillende chirurgen hetzelfde laat doen, dan krijg je toch verschillende maatvoering.
Ja.
En dat is heel invoelbaar. De een is niet beter dan de ander per se, maar het is gewoon anders.
Ja.
En dat is een lastige als je dat goed wil uitvoeren. Dus ja. Dat betekent dat je heel erg op je gevoel of op je inzicht en dan probeert in de operatiekamer. Met allerlei trucken probeerden we vroeger, voordat we de 3D-technologie hadden, probeerden wij echt grip te krijgen door bijvoorbeeld alvast een plaat voor te buigen om te zien van nou, hoe past het in die vorm. Maar dan moet je dus het stukje bot aanpassen aan de vorm van de plaat. En die is altijd rond en botstukken kun je niet rond zagen. Dus dat zijn altijd in verstek, hè, zoals dat dan heet. Dus dat zijn heel veel uitdagingen die je over moet overkomen.
En wat is nu de 3D-toevoeging daaraan?
Nou, wat ook nog belangrijk is dat het transplantatieproces tijdens de operatie, dat moet niet te lang duren. Dus je wilt twee dingen. Je wilt de tijd zo kort mogelijk houden. Want in de tijd dat je aan het opereren bent, is het vaak het botstuk niet doorbloed. Dus die tijd moet bekort worden. Dat heet ischemietijd in het vakjargon.
Jullie staan echt onder druk. Tijdens
ja, dat zit een tijdsdruk op. Ja. Ja. En hoe sneller, hoe beter is de gedachte. En je wilt ook niet te veel manipuleren met het weefsel wat je wilt transplanteren. Want als je heel vaak daaraan moet zitten, dan heb je risico dat je ook het weefsel beschadigt. Dus dat de doorbloeding slechter wordt doordat je vaatjes kapot maakt.
Ja.
En daar moet je dus heel kwetsbaar, dus je moet er wel voorzichtig mee omgaan. En als je dat met 3D-technologie voorbereidt, ten eerste heb je al een plan. Dus je weet van tevoren hoe de vorm wordt. We maken in de computer, proberen we alles zo voor te bereiden dat je precies kunt voorspellen hoe lang het botstukjes moeten zijn die van het kuitbeen erin moeten, op welke plaats. En dat kunnen we inmiddels binnen 2 mm nauwkeurig, orde grootte. Dus dat is voor ons een enorme precisie. En daarnaast hebben we hulpstukken, dus wij kunnen het voorbereiden in een hele korte tijd. Dus de ischemietijd neemt enorm af. Het gemanipuleer met stukjes van je moet het weer aanpassen, want het past net niet. Nou, nog een keer aanpassen. Soms ben je wel een uur, anderhalf uur bezig om het passend te maken. Terwijl het nu met die 3D-technologie is het in een kwartier klaar.
Ja.
Dan zijn er nog wel heel veel stappen te zetten hoor. Het zijn nog steeds lange operaties, maar je wint gewoon heel veel tijd.
Ja.
En vooral ischemietijd, dus dat is essentiële tijd.
Weet u nog de eerste sensatie toen u wakker werd? Want ze zijn 15 uur met u, laat ik dan zeggen, aan het zagen en kloppen en boren geweest. Voordat het naar tevredenheid was. Weet u nog wat u dacht toen u wakker werd?
Nou, precies niet, maar wel een beetje warrig. Want je bent half verdoofd nog. En je ligt in een intensive care. Waar allerlei dingen om je heen gebeuren die als een soort waas ziet en waarvan je niet precies weet wat daar de achterliggende gedachten van zijn. Ik heb misschien ook wel wat wartaal uitgeslagen, want ik heb naderhand eens een keer gerefereerd aan een situatie over een bed en dat blijkt gewoon verzonnen te zijn. De mensen waar ik toen contact mee had, die zeiden kan niet, want dat hebben wij nooit als organisatie zo op het oog gehad. Maar kortom, je werd natuurlijk wel wakker in, zoals ik al zei, een wazige toestand. Maar je kon je geen enkel oordeel vormen over afloop of dergelijke, want je was voor een deel pijnloos en hele, ja, een wonderlijke ervaring van alles zweven, laat ik maar zeggen.
Ja.
Maar ik was wel redelijk goed bij de tijd, denk ik. En de eerste keer dat ik kennis maakte met mijn vrouw en mijn dochter, toen bleek bijvoorbeeld dat ik zo een bankrekeningnummer oplepelde wat zij zelf niet wisten. En toen was toch weer voor mij mijn gevoel bewijs dat ik weer aardig bij de tijd was.
Ja, met geheugen was ook niks mis, dat is duidelijk. En bij de tijd. Maar toch, ik kan me voorstellen dat je bij zo'n ingreep, en dat zal ook van tevoren gezegd zijn, dat je bijvoorbeeld het risico hebt dat je je smaak en je geur gaat kwijtraken. Want dat zat erin.
Ja, dat was eigenlijk niet bij de, laten we het dan maar weer de technische ingreep noemen, de operatie aan zich. Maar dat kwam eigenlijk voor het meest naar voren. In de tweede fase, de bestraling van het mondgedeelte, waarbij er inderdaad duidelijk waarschuwingen waren voor smaakverlies, reukverlies. Er waren ook een aantal andere complicaties die we wel hebben voorgedaan, zoals vermindering van speeksel. Er zijn twee speekselklieren weggenomen. Dat soort dingen waren natuurlijk. Die speekselklieren was iets wat van tevoren al vast stond. Maar dat reuken en dat smaakverlies, dat zou vooral met de bestraling leiden, of onder de bestraling leiden. En die bestraling heb ik dus niet gehad, want dat was het eigenlijk tweede deel van de behandeling. Die ik in overleg met diverse medici niet heb laten uitvoeren.
Je moet maar afwachten of wat je, ook al is alles zo voorspelbaar zoals je dat noemt. Maar ik kan me voorstellen dat er toch zaken worden geraakt of zaken moeten worden weggesneden die bijvoorbeeld smaak of reuk van de patiënt betreffen.
Ja, dat is natuurlijk helaas onderdeel van de behandeling. Dat als je bijvoorbeeld bij meneer Stulemeijer hebben wij zijn kaak op een dergelijke manier moeten doorzagen dat hij geen gevoel heeft meer in de onderlip. En dat is dus heel vervelend. Hij beweegt wel, maar het gevoel is er niet meer.
Ja.
Je moet ook structuren soms meenemen waarvan je weet van, nou, als je dat weghaalt, dan gaat het spreken of het eten veel slechter worden.
Ja.
En dat heeft ook wel gespeeld voor meneer Stulemeijer. Gelukkig is hij goed hersteld.
Ja, was natuurlijk niet bij iedereen zo.
Maar dat is niet bij iedereen zo, nee. Bij hem was de tumor, dat wordt ook bepaald door de locatie en de grootte van de tumor. Dus hoe groter, hoe vervelender. Dat is eigenlijk wel een stelregel. Dus, en ook hoe moeilijker het wordt om de functie te behouden als je veel moet weghalen. En dan hangt het er ook nog even af van de locatie. Dus waar zijn tumor zat achter de voortanden, daar hechten spieren aan die de ophanging van de tong bewerkstelligen. En die tong is heel belangrijk in spreken en slikken.
Ja.
Dus hoe meer je daaraan wegneemt, hoe meer mensen ook last hebben van klachten als minder goed kunnen spreken of kunnen eten.
Ja, het lijkt me lastige gesprekken met die mensen. Als je een beetje op de grens zit van, ja, ik ga wel een boel afnemen van die patiënt.
Ja, en dat is ook wat ik bedoelde. Dat je in dat proces vooraan aan de operatie heel goed moet uitleggen van welke effecten dat heeft. Je probeert dan uit te leggen aan die twee dingen, van eigenlijk drie dingen. Hoe kom ik eruit te zien? Dus mensen vragen zich soms af, moet ik een nieuwe pasfoto in mijn paspoort laten maken? Nou, dat is doorgaans niet nodig. Dat is bij uitzondering gebeurt dat, maar dat is doorgaans is dat niet nodig. Maar het spreken en het eten wordt wel anders. En dat hangt heel erg af van hoe groot en waar de tumor zit.
Het bestralen, er werd uiteraard wel duidelijk op gewezen dat het bestralen dus die gevaren in zich had. Maar de invloed werd ook duidelijk onderstreept. Na de operatie of tijdens de operatie is duidelijk geworden dat de lymfeklieren onder andere schoon waren. En dat voor zover daaruit kon worden geconcludeerd de schade, of althans de tumor, beperkt was tot een bepaald gebied. En toen had ik mezelf voor mezelf een beetje beoordeeld van, als je iets gaat bestralen, moet je ook gericht bestralen. Moet je weten wat je bestraalt. En als er niks zit, of niks zichtbaar is, is het natuurlijk heel moeilijk om te bestralen. En waarom zou je dat dan doen? Nogmaals, heel simpel geredeneerd heb ik dat zo benaderd.
Ja.
En naderhand is me ook door een arts die ook kundig is in het circuit, is me bevestigd dat dat achteraf gezien uiteraard een hele goede beslissing was geweest.
Ja.
Want de gevolgen daarvan zouden heel ernstig kunnen zijn geweest. Want dan wordt er gezegd, ja, je reuk verdwijnt, je smaak verdwijnt. En dat komt wel terug, waarschijnlijk. Maar in welke mate en hoe lang dat duurt, ja, daar kunnen we geen garanties voor geven. Ja.
Wat heel belangrijk is of mensen hun beroep kunnen behouden. Dat is heel belangrijk. Dus als je een pratend beroep hebt, dan kan het best zijn dat je moet veranderen in je schema. Een docent die voor een klas staat of iemand die heel veel bedrijven bezoekt. Hè, dus iemand die continu onderweg is. Dan kan je bij voorstellen dat hij zijn werkzaamheden moet aanpassen. Of misschien zelfs moet switchen. Dat hij echt iets anders moet gaan doen.
Ja.
Dat soort gesprekken heb ik wel met patiënten. Van waar kies je voor? En als het gaat om spreken, is bijvoorbeeld spreken aan de telefoon is heel belangrijk.
Ja.
Daar sta je niet bij stil in het dagelijks leven. Maar als je niet meer verstaanbaar bent aan de telefoon, dan is dat een heel duidelijk iets. Hè? Dus hoe hou je dan contact met anderen als je, nou ja, vooral bijvoorbeeld met je kinderen op afstand praat als die 3 uur verder weg wonen.
Ja.
Dan is het telefoon of tegenwoordig beeldbellen is heel belangrijk. Nou, en dat is dan heel lastig. Dus dat probeer je in begrijpbare stukjes. Hè. Is een 1-op-2 gesprek? Is een groepsgesprek mogelijk? Is een telefoongesprek mogelijk? Hoe lang kun je nog praten? Hè? Is dat goed vol te houden?
Ja.
Dat is één kant. Daar zijn mensen die echt dan zeggen van, nou, als dat niet meer kan, dan ben ik dat niet. Dan als dat in mijn voorland is, dan stop ik met dit proces en dan ga ik dus een alternatieve behandeling zoeken, bijvoorbeeld bestralen. Maar daarvan weten we dat het ook goed werkt, maar duidelijk minder goed dan opereren.
Ja.
Soms moeten we patiënten ook opereren en bestralen. Dus dat zijn keuzes die we mensen voorhouden.
Ja.
En dat is heel belangrijk. En zo ook hebben we mensen die zeggen, nou, ik vind eten heel belangrijk. Sociaal met mensen samen zijn.
Maar ook de smaak.
En de smaak.
Beleving. Ja. Ja. Ja.
Dus ja, dat zijn lastige gesprekken waar sommige mensen hele moeilijke beslissingen moeten nemen. En soms gaat het om, ga ik voor maximale kwaliteit van leven en geef ik dan een beetje kans op om te overleven? Of ga ik voor de maximale overleving en neem ik alle bijwerkingen die er zijn? Dat is een hele harde keuze soms.
En krijg je vaak te horen achteraf, dokter, als ik dat geweten had, had ik het niet gedaan?
Nee, gelukkig niet.
Nee, ik kan me voorstellen dat het een opluchting is. Ja.
Nou ja, dat is echt de slechtste opmerking die je als dokter kan krijgen. Dat is dat als een patiënt achteraf tegen, als ik dit geweten had. Ik kan me er misschien maar één herinneren van iemand die dat tegen mij gezegd heeft. En er zijn mensen die, sommige mensen zeggen wel van, oh, ik begrijp nu pas wat je bedoelde toen je zei, dit of dit gaat je overkomen.
Ja.
Dus de beleving is natuurlijk wel anders. Maar ik heb niet de indruk dat er heel veel mensen zijn die tegen mij zouden willen zeggen van, nou, dit doe dat nooit een ander aan.
Meneer Stulemeijer blaakt van gezondheid. Hij is 80 jaar oud. Lang geleden in Noord-Nederland terechtgekomen in het kielzog van een Frans bedrijf dat zich bezighield met het mogelijk maken van gaswinning.
Toen ik naar Zuid-Laren moest, had ik geen idee waar het lag. En dat had ik namelijk op school nooit geleerd, want hier in het noorden zeggen ze dan van, je hebt wel eens van Berend Bosje gehoord. Nou, ik had nog nooit van Berend Bosje gehoord, want op een katholieke school in Brabant leerde je daar niks over. En toen ik naar Zuid-Laren moest, toen dacht ik, hey, dat is in het Gooi volgens mij, want Laren ligt in het Gooi. Dus, nou.
Bijna
en toen,
goed.
En toen moest ik naar Zuid-Laren en ik was er al dus inderdaad 12 keer de wereld rond geweest. Maar dat Zuid-Laren in het noorden van Drenthe lag, had ik geen notie van. Want ik was nog nooit boven de lijn Arnhem-Zwolle geweest. Dus daar kwam je niet, want we moesten hier. Nou, en dan zeg ik dat dankzij het aardgas. En dan kan ik weer de andere conclusie aan verbinden of de stelling aan verbinden. Ik heb de opkomst en de ondergang meegemaakt duidelijk van het aardgas. Want in het begin dat wij hier kwamen, toen werden de eerste pijpleidingen aangelegd. En nu wil en moet men van het gas af.
Ja.
En dat is zo'n beetje dat is nou heel in het kort mijn werklevensbeschrijving.
De 3D-techniek ontwikkelt zich snel, net als de toepassingen ervan. Waar dokter Witjes veel van verwacht de komende jaren, is de zogenaamde operatie hot floor, de operatiekamer van de toekomst. Steeds meer gaan de momenten waar het om gaat, de beslismomenten, zich tijdens operaties in die ruimte afspelen.
Ik verwacht daar veel van, ook omdat we daarmee de voorspelbaarheid weer verhogen en ook in de operatiekamer tijdens de operatie beslissingen kunnen nemen die dus niet afhankelijk zijn van hoe de dokter het ziet, maar die dus gewoon geobjectiveerd worden door methoden waar je gewoon kunt uitmeten van zit je nou goed of ben je nou wat zit je ernaast. En die voorspelbaarheid die wordt veel belangrijker. Dat is echt, daar gaan we echt dingen van zien dat je bijvoorbeeld niet meer, dat je in de operatiekamer een breuk repareert, een beenbreuk. En dat je gelijk in de operatiekamer zo'n analyse maakt of een andersoortige operatie doet. Waarbij je gelijk ziet van nou, ik had anders, normaal gesproken had ik die foto veel later gemaakt. Maar nu maak ik hem tijdens de operatie en nu verander ik mijn proces. Dus die voorspelbaarheid en de beslismomenten in de operatiekamer, daar is heel veel ondersteuning voor nodig. Maar dat is echt de weg voorwaarts voor ons vakgebied.
Die hot floor die wordt gebouwd in het UMCG. Ja. Staat die al ergens in de wereld?
Ja, er zijn wel voorbeelden. Ik denk dat er zijn ziekenhuizen in Nederland die dat al hebben. Maar wat je ziet is dat er een enorme ontwikkeling plaatsvindt. Dus eigenlijk, het is een beetje hetzelfde fenomeen dat als je een computer koopt, hè, dan zodra je hem hebt, dan is hij eigenlijk alweer verouderd. En wij hebben natuurlijk ook allerlei technologie, maar we hebben het niet zo genoemd in de Groningen. Maar de hot floor is echt, wordt echt ingericht als hypermodern. Dus echt wel weer het nieuwste van het nieuwste.
De succesvolle ingreep waarbij in de mond van meneer Stulemeijer een gezwel werd verwijderd, vond alweer bijna 7 jaar geleden plaats, toen het UMCG begon met een 3D-laboratorium.
Die 7 jaar die heb ik cadeau gekregen, dankzij. Want, kijk, na de operatie zit er wel een traject natuurlijk van aanpassen en moeilijkheden op het gebied van kunnen kouwen, kunnen eten, kunnen, of en al dat soort praktische dingen. Maar dat went op een gegeven moment ook. En je laat een beetje aan je uiterlijk doen. En uiterlijk, dat heeft niks te maken met doe ik even het goede woord. Maar dat heeft niet te maken met ijdelheid. Maar dat heeft te maken met het feit dat ik had een heel dik gezicht. En een hoop vocht. Want die lymfeklieren die normaal dat vocht afdrijven, die functioneerden niet meer. Of die waren voor een deel ook verwijderd. En nou, er is wat fysiotherapie bij te pas gekomen. Maar goed, dat is een probleem.
Maar die zwelling is bijna helemaal weg, denk ik.
De zwelling is praktisch, ja, u hebt mij voordien niet gekend. Maar nee. Die zwelling is eigenlijk weg, ja. Ik heb een iets dikker gezicht, maar dat kan ook andere redenen hebben.
Ja, een gezond eten. Hè?
Bijvoorbeeld.
Complexe zorg ten tijde van een pandemie, die al een jaar de wereld in haar greep houdt. Die ook in het UMCG zelf goed voelbaar is. De zorg gaat door, al zijn de gevolgen van COVID ook duidelijk merkbaar.
De oncologiezorg is doorgegaan, gelukkig. We hebben wel gezien dat er minder mensen verwezen zijn. Dus de signalen die we vanuit de Kankerstichting krijgen, er zijn minder diagnoses gesteld. Terwijl we er eigenlijk meer hadden verwacht. Die kan ik onderschrijven, dat zie ik ook in mijn praktijk. En dat betekent dus dat er mensen rond hebben gelopen met een tumor in het aangezicht. Die of onnodig is gegroeid of nog steeds niet is ontdekt. Dus dat zien wij. Dat is echt wel een nadeel van de COVID-zorg. Van het COVID-probleem. En de COVID-zorg, ja, we hebben nu eenmaal bepaalde beperkingen. Als het gaat om de bandbreedte van de zorg. De normaal gesproken hoeveelheden patiënten die je zou kunnen behandelen, dat wordt teruggeschroefd. Dus we moeten allemaal ons aanpassen. En er zijn bepaalde middelen, die zijn gewoon minder voorhandig, bepaalde voorzieningen. En dat gaat dan vooral om dingen als IC-bedden en operatiecapaciteit.
Ja.
Dat is wat we merken.
Meneer Stulemeijer heeft, zo is gebleken uit antistoffen in zijn bloed, al corona gehad. Ondanks zijn hoge leeftijd is hij er eigenlijk nauwelijks ziek van geworden.
Ja, ik word van de zomer 81. En toen het verschijnsel zich voordeed, was ik 74.
Ja.
En goede gezondheid. Ik zeg altijd, krakende wagens lopen het langst. Ik heb af en toe wel eens wat, maar ik heb eigenlijk niks gehad wat levensbedreigend was. Of wat mijn functioneren in de weg zat.
Nee.
Dus het gaat allemaal goed.
Mooi. Deze podcast is gemaakt door Janneke Kruse en Marjolein te Winkel van het UMCG. Techniek Maralda Smit. Mijn naam is Pieter de Hart. Er zijn meer afleveringen van De Genezers.